In de achterliggende tijd, gemeente, na de prediking van zondag 18, kreeg ik van een aantal kanten dezelfde vraag. Dat was naar aanleiding van de uitleg van een moment in zondag 18, namelijk het slot van dat gedeelte, waar een belangrijk deel van de prediking over ging. Vraag en antwoord 49. Er staat: wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ik legde toen in de prediking een sterke nadruk erop dat de Heer Jezus voor het aangezicht van zijn Vader staat. Hij staat daar niet als een advocaat, zo heb ik dat toen uitgelegd, die bemiddelt, de gulden middenweg moet zoeken. Desnoods door hier en daar wat water bij de wijn te doen. Een advocaat wat in onze tijd ook best wel zo'n negatieve klank heeft gekregen. Iemand die met de waarheid marchandeert, schoemelt. Maar een voorspreker was iemand, zo legde ik dat dan uit, iemand die in dienst stond van het koninklijke hof. Voorbeeld uit de tijd van de Heere Jezus. Namens de beklaagde ook de zaak moest verdedigen bij de koning. In dienst van de koning en dienstbaar aan de beklaagde. En ik zei toen een aantal keer dat de Heere Jezus als de grote voorspreker in het hemelhof staat voor het aangezicht van zijn Vader. Dat wanneer achter zijn rug, om het zomaar te zeggen, de klachten worden ingebracht, de beschuldigingen worden neergelegd voor Gods troon, de Vader al luisterend niet de beschuldigingen hoort, maar de stem van zijn Zoon hoort. En niet de klachten ziet, maar het gezicht van zijn Zoon. De vraag was: hoe zit dat nou precies? Want in zondag 20 gaat het toch over het zitten aan de rechterhand van God. En in zondag 19 zegt u heel sterk: hij staat voor het aangezicht van God. En eigenlijk zitten we met die hart al midden in zondag 20. Die vraag raakt ook de manier waarop wij Bijbel lezen. Hoe moet je dat nou lezen? Zulke uitdrukkingen zoals we dat ook net gezongen hebben, Psalm 110... Een uitdrukking die diepe sporen heeft getrokken in het Nieuwe Testament. Meer dan 25 keer wordt Psalm 110 geciteerd in het Nieuwe Testament, 28 keer. En vooral die uitdrukking zit aan mijn rechterhand of zittend ter rechterhand komt in het Nieuwe Testament op verschillende momenten voor. Het is Jezus zelf die uitdrukking in zijn mond neemt. Wanneer hij voor het laatst onderwijs geeft op het Tempelplein tegenover de schriftgeleerden, citeert hij Psalm 110 vers 1. En de tweede keer in die nacht in de zaal van Caiaphas, wanneer Caiaphas hem die vraag stelt: zijt gij de zoon van de levende God? Dan is het Jezus die opnieuw Psalm 110 citeert en zegt dat hij aan de rechterhand van God eens zal komen op de wolken om te oordelen de levende en de doden. De beklaagde daar is de rechter straks. En de rechter toen is de beklaagde in het oordeel. Dan worden de rollen omgedraaid. Maar hoe moet ik me dat nou voorstellen? Als Petrus dat ook zegt, we zullen dat ongetwijfeld met de Pinksterdagen of daarna ook horen, Handelingen 2, dat God hem verhoogd heeft. Tot een Christus en tot een Here heeft gemaakt. En dat hij daarom nu zit aan de rechterhand van God. En eens zal wederkomen om te oordelen de levende en de doden. God heeft toch geen lichaam? Dus ook geen rechter en linkerhand. Geen gezicht, geen voeten. God is een geest. Zo wordt voortdurend benadrukt in de schrift. Vooral in het Nieuwe Testament wordt dat heel sterk onderstreept. Hoe kan de Bijbel dan zeggen: zit aan mijn rechterhand? Het is goed om te weten, vooral ook voor onze kinderen en onze jongeren, dat de Heere zich vaak bedient van beelden. Ook hele concrete, dagelijkse beelden. Het liefst voorbeelden die zo dicht mogelijk in jouw en mijn leven staan. In het dagelijks leven. Vandaar dat de Bijbel ook zo vaak voorbeelden gebruikt uit het gezinsleven. Uit de natuur. Om zoveel mogelijk mens van verschillende leeftijden ook te kunnen bereiken. En een van de vele voorbeelden die de Heer gebruikt, is voorbeelden ontleed aan ons lichaam. Inderdaad wordt in de Bijbel vaak gesproken over Gods rechterhand. Maar een enkele keer over Gods linkerhand. De meeste van ons zijn rechts. En dat betekent dat in onze rechterhand de meeste kracht zit. Nou, kinderen, dat kun je ook bedenken. Misschien doe je dat wel eens op school met je vriendjes, handje drukken. Je bent rechts, nou, dan ga je niet met je linkerhand op de tafel staan. Kies je natuurlijk voor je rechterhand, daar zit zoveel mogelijk kracht in. En je hoopt dan te kunnen winnen. Dat beeld wordt in de Bijbel ook uitgebeeld, uitgebuit. Denk aan Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Het is ook de rechterhand waar vele dichters om bidden. Of God door zijn rechterhand wil ontzetten, wil bevrijden, uitkomst wil bieden. Of hij door zijn rechterhand wil laten zien dat hij regeert. En die enkele keer dat er gesproken wordt over de linkerhand in de Bijbel, is bijvoorbeeld in Jezus' prediking, waar hij vertelt dat zijn vader straks in het oordeel, als ook hij zelf in dat gericht, scheiding zal maken, zijn kinderen zal plaatsen aan zijn rechterhand en de goddeloze zal plaatsen aan zijn linkerhand. En ik denk nog even in het licht van Psalm 149, de psalm die we vanmorgen zongen, dat dan de rechtvaardige, Gods kinderen, samen met God het gericht zullen voltrekken over de goddeloos. Wat zal dat aangrijpend zijn, gemeente? Want die scheur loopt dwars, dan ook door gezinnen, door huwelijken, tussen ouders en tussen kinderen. Daar zullen ouders God mee helpen in het uitoefenen van zijn gericht, ook over hun kinderen. De ernst van de schrift. Daar hoeven we ons in de opvoeding niet bang voor te laten maken. Maar wee die ouder die dat in de opvoeding links laat liggen. Gods gericht. Ook straks. Dwars door families, gezinnen en huwelijken heen. De rechterhand van de Heere heeft ook alles te maken met de wereld van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Denk maar aan die geschiedenis van koning Salomo, die op de troon van zijn vader zit. Hij is net als jonge koning begonnen met zijn regering. Zijn moeder leeft nog. En wanneer Batseba, zijn moeder, op enig moment binnenkomt, dan wenkt hij haar om te komen, de troon te bestijgen en plaats te nemen aan zijn rechterhand. Symbolisch laat Salomo daarmee zien, niet alleen zijn eerbied en respect dat hij heeft als kind voor zijn moeder, maar ook dat zijn moeder nog steeds deelt in diezelfde heerschappij, in datzelfde gezag, waarin ze ook deelde toen haar man, toenmalige koning, koning David, regeerde. Als vrouw van de overleden koning deelt zij nu als moeder met haar zoon de troonopvolger. In dezelfde heerlijkheid. Denk aan Psalm 80, waar dat beeld ook terugkomt. De zoon des mens, die God lief heeft, die hij in zijn gunst gedenkt, waarmee Israël wordt bedoeld, en daarin ook de Messias. en die aan zijn rechterhand een plaats heeft gegeven om te delen in de heerlijkheid die God ontvangt. De hemelse heerlijkheid waarin hij omringd wordt door zijn vele dienstknechten, de engelen die geschapen zijn om God te aanbidden. Die uitdrukking heeft dus een figuurlijke betekenis. Zit aan mijn rechterhand. En daarom wordt het in het Nieuwe Testament ook op verschillende manieren gebruikt. Maar een voorbeeld te noemen, ik denk aan Stefanus, wanneer hij in die volksopstand de poort uit is gesleurd, schriftgeleerden en de fariseeën en het vonnis in allerijl hebben geveild, namelijk dat hij godslasterlijke taal uitslaat, daarop straat de doodstraf volgens de wetten van Mozes, klederen worden neergeworpen aan de voeten van Saulus van Tarsus, de stenen worden opgeraapt en wanneer die eerste stenen zuizen door de lucht, dan begint het gezicht van Stefanus op te lichten en een hemelse glans komt daarop te vallen. Stefanus kijkt naar boven en hij roept het uit, ik zie Jezus. Staande ter rechterhand van God. Hij is opgestaan. Niet om toe te kijken, omdat hij met zijn handen er net niet bij kan komen. Nee, hij is opgestaan om Stefanus op te halen. Eén van zijn kinderen die bijna letterlijk in hetzelfde voetspoor als hij loopt. Met dit verschil, Jezus werd gekruisigd, Stefanus werd gestenigd. Maar ook Stefanus bad, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Zo zien we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, om dat maar even rustig uit te leggen, gemeente, zo zien we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus niet alleen zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader, of staat aan de rechterhand van zijn hemelse vader, maar hij wandelt ook voor het aangezicht van zijn vader. Een van die belangrijke momenten is het begin van het troostboek van de kerk, namelijk het boek Openbaring, geschreven voor de vervolgde kerk. Kerk tussen hemelvaart en wederkomst. Waarin de Heer Jezus laat zien dat hij wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Als de grote hoge priester verhoogd in hemelse heerlijkheid is hij volop aan het werk. Hij controleert de vlammen van de 7 gemeenten in Klein-Azië. Hij inspecteert of de olie nog voorradig is. Hij let erop dat de vlam niet walmt of uitdooft. Maar houdt het licht van het woord brandend door als de grote hoge priester in Gods heiligdom in de hemelse heerlijkheid dag en nacht voortdurend te werken ten dienste van zijn kerk en van zijn gemeente. Zit aan zijn rechterhand, staan aan zijn rechterhand, scheiding maken tussen rechterhand en linkerhand, wandelen voor Gods aangezicht. Het zijn allemaal beelden, gemeente, die de Heer gebruikt om uit te leggen wie hij op dat moment voor zijn kerk en voor zijn kinderen, of wie hij op dat moment voor de goddelozen zal zijn. Let er ook maar eens op, jongelui, dat de Heer alleen die beelden gebruikt, ontleed aan ons lichaam, die dienstbaar zijn. Maar 2 voorbeelden te noemen. Er wordt nergens in de Bijbel gesproken over God die nagels heeft. Ik zeg het met eerbied. Omdat dat gewoon geen betekenis heeft. Als de Heer zich bedient van een beeld, een oor, oog, voet, hand, dan bedient hij ons daarin. God is een geest. Hij heeft het niet nodig om zichzelf zo uit te leggen. Hij doet dat ten dienste van ons. Heeft je dat al een keer ontroerd? Dat de heiligheid van God, Gods majesteit, wanneer we op dit moment zo in de kerk zitten, gemeente, staan voor Gods troon de engelen. Met de vleugelen voor hun ogen, omdat ze God niet aan kunnen aanschouwen. We mogen al luisteren naar de schrift stilstaan bij Gods woord. Dat spreekt over zijn hand, voet, arm, oog, oor. De hoge God, die zo laag afdaalt, dat hij een kind in de kerk weet te bereiken. En tegelijkertijd dezelfde blijft. Ook in zijn heiligheid. Ook dat kind in de kerk. Als de Heere gaat spreken en ze zijn er. Voelt aan dat God zo totaal anders is. Dan ons mens. Dat we met eerbied spreken. Over de Heere. En die eerbied ook laten zien. In onze houding. In onze kleding. In ons gedrag. Heilig. En tegelijkertijd, ik citeer nu een schriftgedeelte, zo tastbaar. Zo eenvoudig. Dat is niet simpel. Eenvoudig wil zeggen dat Gods woord niet voor tweeërlei uitweg vatbaar is. Maar dat hij zo eenvoudig spreekt. Dat zelfs een anders begaafd, een kind, kan weten wie God is. Het zijn dus uitdrukkingen die niets zeggen over God, principieel. Maar wel alles zeggen over ons. God komt ons tegemoet in onze geestelijke dwaasheid en onkunde. Het moet ons dus ergens ook beschamen. Dat God zich bedient van dit soort beelden. Dat hadden we in het paradijs niet nodig. Dit soort beelden. Daar was contact tussen God en ons zonder voorbeelden. Omdat we hem rechtstreeks spraken, zagen, met hem omgingen. Zondag 19 bepaalt ons bij de verhoging van de zaligmaker. Er is ook een omslag trouwens als het gaat om de trappen van Christusverhoging. We zagen dat al een klein beetje langzaam zeker die wissel omgaan in de voorgaande zondag, zondag 18. Toegesproken werd over de hemelvaart. En ik vertelde u toen, zowel toen als ook op de hemelvaartsdag zelf, dat het Nieuwe Testament spreekt over hem die opgenomen wordt, als ook zelf opgevaren is. Zoals we dat ook zagen met Paas. Opgestaan, dat deed hij zelf. Opgewekt, dat deed God. En hier in deze zondag, en dat is ook voluit Bijbels, valt alle nadruk alleen op het eenzijdig handelen van God. Niet de Zoon verhoogt zichzelf. Nee, hij wordt verhoogd. En dat vergroot zijn eer en majesteit des te meer. Hij hoeft niet deze erepositie te behalen. En kan, wanneer hij dan heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van zijn heilige vader, ook achteroverleunen vanuit de gedachte dat hij deze prijs heeft behaald. Maar het is de vader die tot hem zegt, zit aan mijn rechterhand. Het is de vader die hem deze plaats geeft. En het is de vader die in het geven van deze plaats voor het oog en oor van iedereen laat zien dat hij de zoon verhoogd heeft. Wat is dat de verhoging van Christus? Waar zondag 19 ons ook bij wil bepalen. Laat het maar eerst even lezen, gemeente. Er staat, waarom wordt daarbij gezet, zittend ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. De achtergrond van deze uitdrukking is Psalm 110. Een psalm die ons brengt in het koninklijke paleis. Waar een koning op de troon zit. En tegen zijn troonopvolger zegt om plaats te nemen aan zijn rechterhand. En uit te leggen zonder woorden aan iedereen. Dat beide zittend op dezelfde troon vanaf dit moment ook samen alles regeren. Het is dat wat in het Nieuwe Testament en in de zondag vanavond wordt uitgelegd. Christus regeert. Dus de verhoogde zaligmaker. Aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij deelt in de aanbidding die zijn vader tot op dat moment alleen ontving. Vanaf dit moment deelt één van ons in dezelfde aanbidding die de Vader ontvangt in hemelse heerlijkheid. Met een waarachtig lichaam, zoals wij een echt lichaam hebben, regeert, leeft en heerst Hij als koning over alles. Verhoogd door God, zijn Vader. Daarmee vervult de Vader ook een belofte aan zijn Zoon, die Hij hem had voorgesteld voordat Hij ging lijden en sterven. Stelde Hij hem al de vreugde voor die voor Hem was weggelegd in hemelse heerlijkheid. Die vreugde ontvangt Jezus uit Nazareth wanneer Hij opvaart naar de hemel, plaatsneemt aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. De hemelse vreugde ontvangt Hij dan, daar en op dat moment, voor het eerst in zijn leven als Jezus uit Nazareth. Wat een verschil tussen Hem en zijn kinderen. Hem werd die vreugde onthouden. Tijdens zijn leven onder ons. Gods kinderen delen in die vreugde. In dit leven hier en nu. Hoe ik dat weet? Nou, laten we maar eens lezen wat er staat. Vraag en antwoord 51. Er staat: wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Er staat eerstelijk dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Eerst dat laatste maar. Het viel me net al op dat er gesproken werd aan het slot van vraag en antwoord 50. Hij regeert door wie de Vader alle dingen regeert. En aan het slot van ditzelfde antwoord 51 wordt er weer gesproken, maar dan met andere woorden over zijn regering. Hij bewaart zijn gemeente voor zijn vijanden, hun vijanden. Hij beschut en bewaart hen. Zien wij daar eigenlijk wel wat van? In 2017. Dat Jezus regeert. Dat aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik kan me voorstellen dat er onder onze jongeren zitten, die zijn er trouwens. Die zeggen: dominee, u kunt dat wel mooi verkondigen, maar als ik zo meteen weer buiten sta in de samenleving, dan merk ik daar zo weinig van. Kerkelijk leven kalft af, zo lijkt het. Van Gods aanwezigheid in de samenleving hier in Nederland is weinig meer te bespeuren. Dat zou waar kunnen zijn. En als u het vraagt aan mezelf, of ik zelf wel eens wat zie dat de Heer regeert in mijn leven. Een belangrijke moment heb ik daarom gebeden. Maar het bleef stil. En daarom ben ik gestopt met bidden. En dat begrijp ik. Tenminste, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik wil van jou vanavond en ook voor u eerst eens luisteren naar wat Gods woord zegt over Christus regering. En ik merk zomaar even terzijde op, gemeente, toen deze catechismus geschreven werd in Heidelberg, rookte in Europa de brandstapels. Waar mensen hun leven gaven omdat ze beleden dat hun enige troost in leven en sterven is het eigendom van Christus te zijn. Dit boekje is dus niet geschreven ergens op een achternamiddag vanuit de theorie. Dit boekje is ook heel concreet geschreven voor vervolgde christenen, daar en toen. En daarom spreekt hij u nu nog steeds ook zoveel vervolgde christenen aan. Het klinkt door in dat woordje troost. Wat willen we eigenlijk horen, gemeente, als het gaat over Christus' regering? Als we eerlijk zijn vanavond, en dan kijk ik ook naar mezelf, dan willen we in ieder geval dit horen, dat de Heer Jezus Christus in Nederland het houdt zoals het is. Dat we rustig kerk kunnen zijn en rustig op vakantie kunnen gaan. Dat we op zondag rustig samen kunnen komen als gemeente. En door de week als een grijze mus ons beweegt in deze kleurloze samenleving. Dat je rustig met je vrienden over God kunt spreken. Als je rustig dat gesprek in de kroeg kunt voeren. Dat we best van een christelijk lied willen zingen. Als de muziekstijl maar lijkt op die van de wereld. Dat is toch het leventje wat we leiden. Wat is Christus' regering? Het is een vraag die de Heer Jezus letterlijk stelt. En ik wil dat wel even met u lezen, Marcus 13. Daar antwoord op geeft. Marcus 13, Jezus' laatste toespraak, laatste preek voor zijn lijden en sterven. Misschien geeft dat ook wel de klem aan die woorden. Daar schetst hij hoe zijn regering eruit zal zien na zijn hemelvaart en voor zijn wederkomst. En ik lees vanaf vers 10 en ik haal er zomaar even wat moment uit. Het evangelie moet eerst gepredikt worden onder de volken, Marcus 13, vers 10. Doch wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult. En bedenk het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest, de ene broeder. Het ene gemeentelid zal het andere gemeentelid overleveren tot de dood. De vader, het kind. De kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hun doden. En gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dominee, wat is er toch een groot wonder. Dat dit nog niet de werkelijkheid is in ons Nederland. Vindt u dat zo'n groot wonder? Versta me goed vanavond. Wij hoeven hier niet om te bidden. Maar bent u ook niet bang? Dat de koninklijke macht van Christus in onze Nederlandse samenleving steeds minder zichtbaar wordt. Juist omdat we gedoogd worden. Ogenschijnlijk van onze vrijheid genieten. En onderwel bedwelmd worden met de geest van wereldgelijkvormigheid. Marcus 13 wordt op dit moment ook in Noord-Korea, in Iran, in Syrië. In Eritrea gelezen. En vervolgde christenen al daar vertroosten zich aan dit woord. Omdat ze aan de hand van dit gedeelte duiden wat er met hun gebeurt. Christus, het Lam, regeert. Moet dat ons niet stilmaken, gemeente? Zij die hun leven ervoor over hebben, omdat ze het Lam volgen. En wij die onze eer er niet voor over hebben, om een keertje te waarschuwen als er in de kantine wordt gevloekt. Zij die weigeren te stoppen met bidden. En wij die op de werkvloer maar meteen een hap in ons brood nemen, omdat we ons schamen om voor het oog van anderen te bidden. Wie regeert nou eigenlijk in ons leven? Is dat wel het Lam? En als we die vraag zo stellen, kijken we dan ook niet even heel anders naar zondag 19. Waar het gaat om het zitten aan Gods rechterhand. Waar Hij zijn heerschappij ontvouwt. Waarvan Openbaring zegt dat de ene bazuin naar de andere bazuin zal schallen. Het ene wee zal rollen over deze wereld na het andere wee. Dat het kind wordt weggerukt bij haar moeder, Openbaring 12. Om uit de handen te blijven, uit de klauwen te blijven van het beest. Die zich vervolgens vergrimt, die toren stort op die vrouw, het beeld van de kerk. Waarom voelen wij aan de lijve zo weinig de pijn van Christus' regering? En waarom missen we die pijn zo weinig? Zijn wij wel die we moeten zijn? Een echte christen. Waarom stel ik die vraag, gemeente? Wel omdat zondag 19 ons daartoe uitnodigt. Laten we maar even kijken nog naar dat antwoord. Er staat eerstelijk dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Het is een zondag die als het ware twee kanten opwijst. In de eerste plaats vooruit, namelijk naar zondag 20, waar het gaat over de Heilige Geest. Het is de Geest van Christus. De belofte van de Vader die Hij ontvangen heeft, stort Hij uit over alle vlees. Gods Geest, dienend Christus heerschappij. Maar het is ook een uitdrukking die terug wil verwijzen. Daar wil ik even met u naartoe, namelijk naar zondag 12. Daar werd u gevraagd op een heel indringende wijze, waarom is Hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En toen was het antwoord, omdat Hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God voor onze verlossing volkomelijk geopenbaard heeft en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader en tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. Je hoort die echo doorklinken in zondag 19, beschut en bewaart. En toen kwam het antwoord, waarom wordt gij dan een christen genaamd? En het antwoord was niet omdat ik lid ben van de kerk of aan het avondmaal ga of in het ambt sta. Nee, omdat ik deel ben van Christus, ingeënt in Hem, gezalfd met zijn geest. En daardoor mijn leven steeds meer en meer wordt omgebogen naar zijn leven en naar zijn wil. Daar wil zondag 19 ons dus vanavond hebben. Dat Hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Let u er even op wat er staat. Hemelse gaven. Dat is iets anders dan gewoon gaven. We leven in een tijd waar heel veel aandacht is voor gaven. En ik proef dat ook hier en daar onder ons. leeft niet alleen in evangelische kringen. Denk aan het boekje van dominee van Kampen, predikant in de PKN, Rotterdam-Zuid. Van de zomer heeft dominee Korving daar in de avonddienst vrij uitvoerig bij stilgestaan. Ik ga dat niet herhalen. Maar die ook nogal op die toer zit van de gaven. En waarachter een visie schuil gaat die niet samenvalt met die van het Nieuwe Testament. Laat dat gewoon duidelijk zijn. Het hangt in de lucht. Aandacht voor gaven. Gaven van gebedsgenezing. Tongentaal. Profetie. Andere gaven. Al die gaven. Profetie. Tongentaal, gebedsgenezing, kunnen ook gaven zijn vanuit een andere geest. Ik wil een Bijbels voorbeeld geven. Gaven van de profetie, Biliam. Tongentaal, Saul. Saul is onder de profeten. Gebedsgenezing, Judas. Dat bedoelt de catechismus dus niet. Met hemelse gaven. Dat zijn geen gaven die een soort hemelse sfeer onder ons brengen. Nee, de catechismus bedoelt gaven afkomstig uit de hemel. En wie is daar in de hemel? Jezus uit Nazareth, zittend aan de rechterhand van God. Het is een uitdrukking die verwijst naar Jezus' eigen woorden. Als hij spreekt over de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne in de hemel nemen en u verkondigen. Mag ik even dat spoor gaan aflopen, gemeente? Uit het mijne nemen en u verkondigen. Wat gebeurt er nou? Als de Heilige Geest die hemelse gaaf uit Christus neemt en persoonlijk aan u en mij verkondigt. De catechisme zegt uitgiet. Om duidelijk te maken dat God niet zomaar een druppeltje neerlegt. Stromen van regen en zeeg, zouden de profeten zeggen. Uitstort op het droog. Het eerste wat zichtbaar wordt als de Heilige Geest gaat werken in uw en mijn hart, is dat ons leven op God georiënteerd wordt. En niet op mezelf. Ook niet in christelijk opzicht. Ik krijg met God van doen. Dat kan zich op verschillende manieren ook in ons leven zichtbaar worden. Voor de een betekent dat, en daarin is de Heer vrij, dat God ons heel concreet confronteert met een gesloten deur naar de hemel. Onze buiten zet. En ons ervan overtuigt dat die deur ook door onze schuld op het nachtslot is gedraaid. Bij een ander kan diezelfde geest op een hele andere wijze werken. Wanneer voor het eerst de gave van de Heilige Geest wordt uitgegoten in het hart. Juist ook laat zien dat die deur wagenwijd open staat. Voor verloren en berooide zondaren. Daar is God de Heilige Geest vrij in. Ook in de toeleidende weg naar de Heere God. Maar ik krijg met God van doen. Dat betekent dat ik ook zalig wil worden. Stap voor stap laat de Heilige Geest mij dat zien. Op de voorwaarden die God mij stelt. En wat voor voorwaarde is dat? Onvoorwaardelijk. God maakt geen halfbekeerde mensen zalig, ook geen overtuigde mens, ook geen blije mens, maar goddeloze. Die maakt God zalig. En hoe de Heilige Geest dat leert in mijn leven, dat is aan de Heilige Geest. En op welk moment ik daarvoor val, dat is voor de Heilige Geest. Wat voor weg de Heilige Geest, dat is voor de Heilige Geest. Maar hij plaatst mij voor God. Die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De tweede hemelse gave die de Heilige Geest uitgiet in het hart, is de liefde tot God. Opnieuw haast ik me gemeente om uit te leggen dat die liefde tot God op verschillende manieren geuit kan worden. Ook daarin is het niet enelij hetzelfde. De liefde tot God in het leven van Johannes de discipel kreeg een hele andere gestalte dan in het leven van Saulus van Tars. Toen de verhoogde Christus verscheen in het leven van Saulus van Tars en hem stilhield met die vraag: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Werd Saulus voor God geplaatst. En kreeg hij liefde tot God, wat in zijn hart een smart uitwerkt. Een droefheid naar God. Ik heb Jezus en daarin God vervolgd. Levi de tollenaar. Met dat Jezus hem roept, volg mij, stort God zijn liefde uit in zijn hart. Maakt hem gewillig en laat hem Jezus volgen. En ook hij kreeg met God van doen. Want ook hij moest schoon schip maken met zijn leven. Ook heel concreet in het afbetalen van dingen die op een oneigenlijke wijze aan andere mensen had ontvreemd. Een derde, en dat is een laatste gave die ik naar voren wil halen, is dat vanaf het begin dat de Heilige Geest gaat werken in ons hart, we ook hemelsgezind worden. Hemelsgezind. En opnieuw haast ik me gemeente om te zeggen, ook dat kan zich op hele verschillende manieren uiten. Ik denk aan de jongeren in ons midden die de Heer op dit moment aan het bearbeiden is door zijn Heilige Geest. Hij wordt er buiten geplaatst of zij wordt er buiten geplaatst. Voelt zich ellendig omdat hij beseft, ik heb tegen God gezondigd. Zoekt zijn heil en troost in de psalmen. En begint zichzelf steeds meer een vreemdeling hier beneden te voelen. Afstand te nemen van zijn vorige vrienden. Misschien wel vrienden in de kerk in deze gemeente. En tegelijkertijd ook steeds meer inzicht te krijgen in zijn eigen leven en handelen in het licht van wie God is. Al durft hij zichzelf niet een kind van God te noemen. En al durft hij zichzelf nog steeds niet de Heere te mijnen. Er komt wel een stil verlangen in zijn hart om straks bij God te mogen zijn. Niet om in de hemel te zijn, maar om ontslagen te zijn. Van je zondig bestaan, wat je op dit moment zo benauwt. En zo vaak ook in de eenzaamheid brengt. Voor Gods aangezicht. Hemels gezind. Doordat de Heere langzaam maar zeker dat gevoel van vreemdelingschap in het hart van jou of van u gaat bewerken. Maar dat kan ook op een hele andere wijze. Namelijk dat de Heere vanaf het begin die band legt tussen hem en u. Dat er in die eerste tijd helemaal geen zondekennis is, maar liefde tot God. Dat je voor je gevoel zo de hemel in kunt stappen. Mag ik eens een anekdote vertellen, gemeente, op dit moment? Het was jaren geleden dat een jongere vertelde in een klein gezelschap hoe de Heer in zijn leven ging werken. En hij gebruikte nogal grote woorden. Dat was vanuit de liefde. De gunning tot de Heer. En misschien had dat ook wat te maken met zijn vurig karakter. Er waren twee reacties. De eerste reactie was van de godsdienst. Die brandde dat meteen af. Zo werkt God niet. Klaar. De tweede reactie was van een wat oudere man. Die stond te luisteren. En die zei tegen de jongen, joh, kom nog eens een keer bij me langs. En er ontstond een vriendschap. En toen de jongen in de loop van zijn leven één voor één die grote woorden moest terugleggen, omdat hij erachter kwam, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? werd die oude vriend voor hem een geestelijke vader. Nam hem bij de hand en bracht hem bij het woord. Dan ben je gezegend, jongelui. Als je zo'n geestelijke vader of moeder mag hebben. Thuis misschien. Misschien wel in de gemeente. Je mag er ook om vragen. Ik heb dat ook gedaan toen de Heer in mijn leven begon te werken. Mensen om me heen te mogen krijgen uit Gods hand. Die een geestelijke gids mochten worden voor mij in mijn jonge jaren. De Heer heeft dat gebed ook verhoord. Dat mag jij ook doen. En ik weet zeker, God zal dat verhoren. En dan kan het best zijn dat je in de loop van de jaren één voor één groter wou worden. Die vanuit die eerste liefde zo spontaan en zo vurig werden gezegd, moet inleveren bij de Heer. Misschien wel een keer moet afvragen, was het niet allemaal inbeelding? Maar als er zo'n iemand naast je staat, die je opvangt, leiding geeft, en je ook al luistert naar jou en naar het woord, wijst op het machtige werk van de Heilige Geest, dan wil zo iemand ook tot rijke zegen gesteld worden in jouw leven. God de Heilige Geest, die vanuit de verhoogde Christus werkt, naar de verhoogde Christus. Nee, ik moet het Bijbelse zeggen. Die vanuit de verhoogde Christus werkt naar God in de hoog. Zo krijgt mijn leven steeds meer fundament. Zo krijgt die enige troost in leven en sterf ook steeds meer zekerheid en vastheid in mijn leven. Omdat Hij laat zien dat die troost verankerd ligt in de Vader van Jezus Christus, die zijn Zoon verhoogd heeft aan zijn rechterhand en die door zijn Geest ook in mij al zijn hemelse gaven uitgiet en mij tegelijkertijd beschut en bewaart bij Hem. Amen.